Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast voor de huisartspraktijk over diabetes, obesitas, chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement.
Welkom bij alweer de 36e podcast van Studio Langehans. Het is mei en we zitten hier in de studio met Bas Houweling en Bertien Hart.
Ja, mei 2026 is het.
Oh, zei ik verkeerd?
Nou, je zei mei. Maar,
oh, mei, het is 2026. Ja, dat klopt.
Ja. Welkom inderdaad. We gaan vandaag een wat langere podcast maken over de nieuwe schijf van 5.
Ja.
Maar we hebben eerst misschien nog iets uit de praktijk.
Precies.
In de dagelijkse praktijk.
Ik heb een leuke casus, maar dit keer heb ik een casus die ik las in Medisch Contact. Iedere week is er zo'n bericht van het Tuchtrecht College. En daar kwam ik wel een opmerkelijke casus tegen. Dat gaat over een 41-jarige vrouw. En die was in de zomer van 2024 met liragustide gestart, omdat ze ernstig overgewicht had. De huisarts is het gestart en die vervolgt haar ook. Maar ze gebruikte ook de pil van de derde generatie, waarvan we weten dat het een verhoogd tromboserisico geeft. Nou, in december komt ze bij de huisarts met hartkloppingen en ook kortademigheid sinds 4 dagen. Ze heeft dat in rust en ook bij inspanning. Maar als ze bij de huisarts komt, dan heeft ze het alleen bij inspanning. De huisarts die zegt van ja, je hebt een tachycardie, vul hem op. En hij vermoedt dat dat een bijwerking is van de liraglutide. Ook omdat door het verhaal denkt hij ook aan de diepe veneuze trombose. Maar bij lichamelijk onderzoek denkt hij van nou, dat is toch geen sprake van. En hij zegt, joh, het is gewoon een bijwerking van de liraglutide. En we vervolgen het. En 3 dagen na het consult overlijdt de patiënt aan een longembolie. Mm. Dus het is wel een hele heftige casus.
Heftig, heel heftig. Ja.
En dan gaat het natuurlijk over, is de huisarts nou wat verwijtbaar? Ja, we weten dat een verhoogde hartslag als bijwerking kan voorkomen. Ik heb dat trouwens nog nooit gezien. Heb jij dat wel eens gezien?
Nee, ook niet.
Ik was me daar ook niet zo van bewust en ik heb het nooit gehoord. Maar het staat wel in het farmacotherapeutisch kompas.
Maar dat is niet gevaarlijk, een verhoogde hartslag.
Precies.
En daar dacht die huisarts ook aan. Hè? Aan iets onschuldigs. Ja.
En dan zegt hij ook van, hè, ze moest ook naar de praktijk 2 keer stilstaan om op adem te komen, vrouw van 40. Dus dat geeft wat te denken. En hij had er ook aan gedacht, aan een trombose. En ze gebruikte die ongunstige pil. Ja, dan lijkt het toch ook dat hij verdere diagnostiek had in moeten zetten. En ik denk ook al die pil veranderen. Maar goed. Het is, ja. Ik weet niet meer wat de maatregel was die ze hebben getroffen.
Maar de boodschap is altijd goed blijven nadenken bij geneesmiddelen, bij bijwerking. Maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn.
Ja, ik denk ook bij mensen die dan, waarvan zo super enthousiast bent, dus als ze gewoon gigantisch afvallen. Denk ook na over, hè, dat kan natuurlijk ook een onderliggende maligniteit zijn.
Ja, dat gebeurt ook, hè? Want dat is inderdaad, mensen vallen nu af. En vroeger, als we afvielen, was het voor ons een alarmsignaal. Ja. En nu is het een juichsignaal.
Nu denk je, het gaat hartstikke
het
goed,
gaat hartstikke
succes.
Goed. Maar als iemand daarbij vermoeid is en zich slecht voelt, blijf nadenken.
Ja, ja, precies.
Klopt.
Nee, dus ik vond hem toch wel relevante casus. Okay. Had jij nog wat interessants, Bas?
Nou, ik had 2 casus afgelopen periode over Naltrexon bupropion. De patiënten die daarmee zijn begonnen. En 1 patiënt heel erg tevreden. Die stuurde mij een e-consult 7 maanden verder. 20 kilo lichter.
Nee, niet normaal.
En wat voel ik me geweldig. Fitter, sterker, fysiek en mentaal. Zelfverzekerder. Maar het gevoel dat overheerst, vrijheid. Eten heeft mij niet meer in zijn greep.
Nou, leuk om dat terug te krijgen.
Ja, dat was hartstikke leuk. Ik had ook een man van 55. En die, ik zat nog even in zijn dossier te kijken. Die hebben al 12 jaar, komt hij bij ons vanwege zijn obesitas. Die hebben in eerste instantie naar de diëtist verwezen.
Hij wilde afvallen.
Hij
dat
wilde
was zijn
afvallen
wens. Ja,
al
precies.
Heel lang. Psycholoog. Hij is meer gaan bewegen. In die tijd is hij dus overal geweest. En hij is uiteindelijk is hij gestart met liraglutide een jaar geleden.
Na een jaar glie ook? Of had hij
het? Nee, hij ging dat zelf betalen. Want hij wilde eigenlijk naar de glie en meteen starten.
Ja, ja, dat kan ik me iets meer voorstellen altijd. Ja.
Nee, ik ook. Dus de huisarts, ik was dat zelf niet, maar zijn huisarts heeft dat toen gedaan. En 3 maanden later, toen zei hij, ja, ik vind het echt geen meerwaarde hebben, die glie. Ik heb alles wat ik al geleerd heb in het verleden, hoor ik weer. Ik vind de bijeenkomsten te veel. Ik heb ook geen goede aansluiting met de groep. Ik ga ermee stoppen. Maar ik ga wel door met die GLP-1. En dat is heel goed gegaan. Hij is 10 kilo afgevallen. Hij moest een nieuwe garderobe aanschaffen. Was heel erg tevreden. Maar uiteindelijk is hij gestopt. Omdat er een plateaufase ontstond.
Ja,
dat weten we natuurlijk. Je blijft er niet van afvallen. Hij was wel 10 kilo afgevallen.
Netjes.
Dus hij was van 100 naar 90 gegaan. Maar daarna is hij weer aangekomen. En hij kwam dus bij mij afgelopen periode radeloos. Want hij was weer begonnen. Hij had nog wat van die spuitjes liggen. Maar het werkte niet meer. Zijn honger werd helemaal niet meer
Ja.
Dus toen ben ik bij hem gestart weer met die Naltrexon bupropion. Ik had immers goede ervaringen mee.
Ja.
Maar hij kreeg heel veel bijwerkingen. Misselijk, last van zijn maag, minder trek. Maar ook verschijnselen van duizelig, afwezig gevoel in zijn hoofd. Hoofdpijn, druk op de maag. Nou. En hartkloppingen overigens. Ja. Ja. Dus ik... Ja, we
maar wat dat was bij de Naltrexon bupropion.
Ja, nee,
dus
klopt.
Ook, ja.
Ja. Dus heel veel bijwerkingen. Dus hebben we maar gezegd, stop er maar weer mee. Maar... Ja, toen zei hij van, ja, wat is er nog mogelijk? Ik zei, nou ja, wat er nog mogelijk is, is de semaglutide. Want die staat ook in onze richtlijn. En ja, hij is natuurlijk een zelfbetaler. Hij gaat niet naar de glie, hij wil er ook niet meer heen. Toen dacht ik, nou, ik ga hem gewoon naar de diëtist versturen. Want die diëtist sturen, want zijn voeding was ook niet zo...
Volwaardig meer misschien.
Nou, hij was daar niet meer mee bezig. Hij was eigenlijk een beetje alles kwijt.
Murf geworden.
Ik heb hem weer naar de e-gym gewezen en naar de diëtist. En ja, die diëtist, er is natuurlijk veel over te doen nu. Want er is een nieuwe schijf van 5.
Ja, enorm, hè?
Ja.
Heel veel opschudding. En op LinkedIn zag ik van alles langskomen in de krantenartikelen.
Ja.
De kaaseters en de vleeseters, die moeten aan de pulvruchten nu.
Ja. Nou, dat is ook niet zo makkelijk uitlegbaar voor ons in de spreekkamer.
Nee, dus ik denk dat het wel leuk is om daar nog even wat verder op in te zoomen.
Ja, zeker ook omdat die twijfels zijn van, is het nou vooral iets voor het milieu of is het iets voor de gezondheid?
Ja, precies. Je hoorde woke bedriegers. Het is onzin. Het gaat over het milieu. Ik wil weten wat het voor mijn gezondheid te betekenen heeft. Ja, ik ken iemand die voorzitter is van de richtlijncommissie Gezonde Voeding. En misschien is het leuk om met haar te gaan bellen. Jolien Beulens. Zij is hoogleraar epidemiologie van leefstijl en cardiometabole ziekte aan het Amsterdam UMC en voorzitter van de werkgroep van de nieuwe richtlijn gezonde voeding van de Gezondheidsraad.
Bellen met een expert.
Met Jolien de Beulens.
Ha, Jolien. Met Bertien en Bas. Wij vinden het heel erg leuk dat we jou met jou een beetje kunnen brainstormen, even gedachten kunnen wisselen over de voedingsrichtlijnen. En wat ons afvraagt is eigenlijk, wat was nou de reden om een nieuwe richtlijn gezonde voeding op te stellen? En jullie hebben daarbij ook de voedselveiligheid en de milieu-impact meegenomen. En ik vraag me af hoe je dat dan kan doen in zo'n richtlijncommissie. Dus 2 vragen eigenlijk.
Ik hoor het. 2 vragen. Nou, het is zo dat de commissie voeding van de Gezondheidsraad als vaste taak heeft om de richtlijnen goede voeding op te stellen en ook bij te houden. En dat betekent dat je over de tijd heen monitort of er nieuw bewijs is bijgekomen rondom bepaalde aanbevelingen die voldoende zijn om aanbevelingen aan te scherpen of nieuwe aanbevelingen op te stellen.
Ja.
En omdat de vorige richtlijnen goede voeding zo'n 10 jaar geleden waren, is dat ook een relevante periode om de richtlijnen te herzien.
Ja. En hoe doe je dat dan met die voedselveiligheid en milieu-impact? Is daar dan literatuur over? Of hoe onderzoek je dat? En hoe leg je dan de link?
Ja, dat is literatuuronderzoek. Kijk, sowieso is het eigenlijk allemaal literatuuronderzoek. We beginnen met literatuuronderzoek over de gezondheidseffecten van de verschillende productgroepen. Dus die worden uitgebreid in kaart gebracht. Daarnaast wordt gekeken, zijn er aandachtspunten wat betreft voedselveiligheid, hè? Zijn er contaminanten in bepaalde producten of in bepaalde type noten bijvoorbeeld, waardoor je daarmee op moet passen. Dus dat wordt in kaart gebracht op basis van literatuuronderzoek. En wat deze keer nieuw is, is dat er ook in kaart gebracht is van zijn er wat betreft het milieu en duurzaamheid aandachtspunten. En dat precies. Betekent dat de richtlijnen goede voeding primair opgesteld worden op basis van de gezondheidseffecten.
Ja.
Maar mocht je nou zien dat er een bepaalde nood is, als je daar heel veel van eet, dat je mogelijk hoog in de alfa-toxines zit bijvoorbeeld, een bepaalde contaminant in de noten, ja, dan komt daar een aandachtspunt over in de richtlijn. En dat geldt bijvoorbeeld ook over bepaalde type vis waar dat soort contaminanten in zitten. En deze keer zijn er ook aandachtspunten meegegeven rondom milieu eigenlijk. Dat je bijvoorbeeld vis is goed voor je, past in een gezond dieet. Maar het is ook niet heel duurzaam om daar heel veel van te eten. En dan pas je dat een klein beetje aan op basis van die kennis. Maar het primaire focus is de gezondheidseffecten.
Oké. En die kaas, is dat nou ook, dan mag je nog maar 20 gram. Is dat ook, ik dacht dat het ook met het milieu vooral de impact te maken had? Dat nu zo beperkt
wat we
is?
Zien, ja, nou wat we zien in de literatuur is dat een bepaalde hoeveelheid, een kleine hoeveelheid zuivel, kaas, yoghurt en melk samenhangt met lagere risico's op chronische ziekten. Maar je ziet eigenlijk niet per se dat als je daar heel erg veel van gaat eten, dat dan nog steeds extra bescherming biedt. En dan met in het achterhoofd dat zuivel ook een bepaalde impact heeft op het milieu, zeg je dan nou een matige hoeveelheid van 2 tot 3 porties per dag. Dat zou voldoende moeten zijn in een gezond dieet.
Ja.
Dus zo gaat dat, zeg maar. Maar de primaire focus is wat komt eruit qua gezondheidseffecten. Hoeveel winst zie je bij bepaalde hoeveelheden? Levert dat nog iets extra's op? Als je meer gaat eten. En daarna, in die stap daarna, komt de voedselveiligheid en het milieu.
Ja. Duidelijk, ja.
Ja, en dan hebben jullie die richtlijn gezonde voeding gemaakt. En dan gaat het voedingscentrum vervolgens dat vertalen in de nieuwe schijf van 5. En die is net gepubliceerd. Is dat, komt dat dan helemaal 1-op-1? Sluit het naadloos aan?
Dat kan nooit helemaal naadloos aansluiten. Want wat zij doen is ook het hele voedingspatroon doorrekenen. En dat betekent dat er natuurlijk ook andere producten inkomen waar geen richtlijn goede voeding over is. Aardappelen bijvoorbeeld, dat staat niet in de richtlijn goede voeding. Maar die zullen wellicht wel in een dagpatroon zitten. Ja. Dus zij rekenen dat dan helemaal door. En dan kan het zijn, hè, want het is best ingewikkeld om dat goed door te rekenen en een goed voedingspatroon te adviseren. Want je moet rekening houden met de nutriënten, hè, dat je voldoende nutriënten, aanbevolen nutriënten binnenkrijgt. De richtlijnen goede voeding hebben zelfs uitgangspunt. De voedselveiligheid hebben zelfs uitgangspunt. En daarna hebben ze gezegd, het liefst zo min mogelijk belastend voor het milieu. En dan kan het zijn dat bijvoorbeeld in de vorige schijf van 5 was het zo, dat het handje noten wat in de richtlijn goede voeding stond, net wat groter was dan in grammen per dag dan het handje noten wat uiteindelijk in de schijf van 5 stond.
Ja. Maar dezelfde prioritering wel als bij de gezonde voeding. Eerst je gezondheid. En de kwaliteit van de voeding en als laatste sluitpost pas het milieu.
En wat zij doen is, ze modelleren alles tegelijk. Dus ze zeggen, je moet je nutriënten binnenhalen. Voor de gezondheid moet je dit en dit en dit halen. Dus dat staat er gewoon als randvoorwaarde in.
Ja, ja.
En tegelijkertijd rekenen ze dan door, kom je dan niet te hoog uit qua milieu of voedselveiligheid.
Ja.
Dus de aanname dat zij het milieu dan laten prevaleren boven de gezondheid, dat klopt in mijn ogen niet.
Nee, precies, dat hoor ik je zeggen. Ja.
Want daar was wel veel opschudding over, hè? In de media ook, hè? Met echt wel boze reacties op sociale media.
Woke linkse bedriegers, duurzaamheid heeft niets te maken met je voeding. Uitspraken als dat kwam je tegen. Hey, wat ik me ook nog afvroeg, je hebt dan de Nederlanders zijn natuurlijk echte kaas- en vleeseters. En dat wordt nu met de nieuwe schijf van 5. Ja, is dat wel? Kunnen ze daar niet eigenlijk aan? Ja, dan zouden ze minder moeten eten daarvan. En hoe denk je dat de Nederlanders het over gaan nemen, die schijf van 5? Denk je dat ze gaan eten daar rondom? Of dan houden ze hun eigen patroon vast? Of denk je dat heel geleidelijk gaat? En hoe lang duurt dat dan? Heb je daar enig idee over?
Dat gaat heel geleidelijk. En dat zal ook in dit geval lang duren, omdat de Commissie Voeding van de Gezondheidsraad realiseert zich uiteraard ook dat bijvoorbeeld het advies rondom peulvruchten ver staat van de huidige inname van de Nederlandse bevolking. Maar goed, het is als het ware de stip op de horizon. Hè? Het
ja,
is
ja.
Gewoon aan te geven, als het om gezondheid gaat, nou zou dit jouw gezondheidswinst opleveren. Elke stap in die richting is goed. Dus het hoeft ook allemaal niet in één keer helemaal volgens de richtlijnen goede voeding of de schijf van 5 zijn. Als je daar verder van af zit, dan is het natuurlijk ook gewoon goed om wat meer in de richting van die schijf van 5 te bewegen.
Ja, ja.
En daar kleine veranderingen in te maken. En dat is overigens ook wat het voedingscentrum natuurlijk adviseert. Hè. Die heeft ook adviezen over hoe je dan stapsgewijs in die richting kunt komen.
Precies, het hoeft niet morgen ineens helemaal volgens de schijf van 5 te zijn. Nou, Jolien,
superleuk. Nee, dat is ook niet de verwachting.
Nee, hè, precies. Nee, hartstikke bedankt. Het is toch wel weer wat inzicht gegeven aan ons. En ik denk dat het hele leuke informatie is om mee te nemen. Dankjewel.
Nou. Gedaan.
Nou, duidelijk verhaal van haar. Nou, dan even de schijf van 5 op een rijtje. Er zijn natuurlijk wat wijzigingen, maar sommige dingen zijn ook niet gewijzigd. He, neem veel groente en fruit en vooral klimaatvriendelijk. 250 gram groente per dag, 200 gram fruit per dag. Dat is niet veranderd. He, kies voor volkoren en wissel af met aardappelen. Dus dat zijn volkoren brood of volkoren ontbijtgranen. En af en toe kan je dat wisselen met aardappelen. Gebruik smeerbare of vloeibare vetten, is ook niet veranderd. Ga voor kraanwater, thee en koffie zonder suiker. En dan eet elke dag een handje vol ongezouten noten. Dus dat is iets veranderd, iets meer nootjes. En vooral dan natuurlijk de ongezouten. Maar de grootste verandering zit eigenlijk in het roze vak. Er is een grote rol voor peulvruchten. Het advies was om 120 tot 180 gram peulvruchten per week te eten, maar dat wordt verhoogd naar 250 gram per week. Dus veel meer peulvruchten dus. En vlees gaat van maximaal 500 gram naar 300 gram per week. Dus toch een stuk minder, waarvan je niet meer dan 100 gram rood vlees per week mag eten en helemaal geen bewerkt vlees. De aanbeveling voor kaas gaat van 40 gram per dag naar 20 gram per dag. En het advies is om af te wisselen tussen zuivel en verrijkte zuivelalternatieven. En verrijkt betekent dan dat er vitamine B12, vitamine B2 en calcium aan toegevoegd is. Bijvoorbeeld een sojamelk of een sojayoghurt. Dus dat zijn de belangrijkste zaken uit de schijf van 5 en de wijzigingen. Laten we ook nog professor Marian de van der Schuren bellen. Ingewikkelde achternaam. Ik geloof dat ik het goed uit heb gesproken. Maar zij is hoogleraar diëtetiek. Ik heb nog wel wat vragen. Jij ook?
Leuk. Hè? Ja, leuk. Dan hebben we ook een beetje het verhaal van de praktijk erbij.
Met Marianne van der Schuren.
Ja, hoor je met Bas Houweling van Studio Langehans.
En Bertien Hart, ja.
Fijn dat we je even mochten bellen of mogen bellen, Marianne. Want de nieuwe schijf van 5 is uit. En jij bent hoogleraar diëtetiek, zeg ik dat goed?
Dat klopt.
Dat klopt. En toen dachten we, we hebben net iemand gesproken die de richtlijn gezonde voeding heeft opgesteld. Maar we moeten ook een diëtist spreken. En jij bent daar de aangewezen persoon voor. Die schijf van 5, daar is natuurlijk een hoop over te doen. Want wij lazen op social media een heleboel weerstand. Omdat mensen het gevoel hebben, ja, het gaat over gezondheid, maar het gaat ook over milieu in één keer. Hoe kijk jij daar tegenaan?
De schijf van vijf is heel zorgvuldig opgesteld. Er heeft een commissie van wijze mannen en vrouwen heeft zich daarover gebogen. En die hebben vooral gekeken naar de gezondheidseffecten. Die hebben alle literatuur daarover gewogen. En dat is leidend geweest in het opstellen van de schijf van vijf. Ik was er zelf niet bij betrokken, maar ik heb het proces wel gevolgd. Daarnaast hebben ze ook milieu en of bepaalde voedingsmiddelen gevaarlijk zouden kunnen zijn voor de gezondheid meegewogen. En daarin gepast, voor zover het in overeenstemming is met de gezondheidsaanbevelingen die worden gedaan. En ik weet bijvoorbeeld dat vette vis om die reden in een iets lagere dosering in die schijf van vijf staat dan je uitsluitend op basis van gezondheidswinst zou willen adviseren. Dus dat zijn kleine aanpassingen waarvan ik denk dat ze heel goed bij elkaar kunnen passen.
Ja, dus de gezondheid is eigenlijk leidend in de schijf van vijf. Dus die onrust is niet helemaal terecht.
De gezondheid is leidend, net als in de vorige schijf van vijf, hè, die alweer meer dan 10 jaar oud is. En dat daarin ook milieuaspecten en toxiciteitseffecten zijn meegenomen, vind ik wel belangrijk. Hè? Want ik noemde net het voorbeeld van vis. Als je weet dat er in vis bepaalde stoffen zitten die weliswaar heel hè, vis vul je aan vanwege de vetzuren die erin zitten. Maar te veel vis wil je niet hebben omdat er ook vervuiling in de vis zit. Nou, dat beide is meegenomen vind ik eigenlijk een hele goede keuze.
Ja, ja, nee, dat is fijn. Fijn om te horen ook dat er zorgvuldig naar dat gezondheid eigenlijk voorop staat. En dat milieu is meegewogen. Stel nou, je krijgt een patiënt en die zegt, diëtist, ik wil echt niets met milieu te maken hebben. Dat past helemaal niet bij mijn beleving. Geef mij nou de beste gezondheidsadviezen. Is dat dan onze nieuwe schijf van vijf? Of zeg je, nou, dan zou je de vorige moeten pakken? Of zeg je, nee, deze nieuwe is echt op dit moment ook het gezondst?
Deze nieuwe is op dit moment echt het gezondst. Okay. Je zou kunnen zeggen, dat milieu, bijvoorbeeld het advies om minder vlees te eten, is dat nou ingegeven door het milieu? Nee, dat is nog steeds ingegeven door het feit dat rood vlees is geassocieerd met heel veel ziektes. Dus nog steeds is die gezondheidswinst vanuit die schijf van vijf leidend. En ik zou dus ook tegen iedereen willen zeggen van, nou ja, probeer nou volgens die schijf van vijf te gaan eten.
Ja, ja.
Ook als je niet op het milieu bent, wat ik me niet kan voorstellen, maar goed.
Nou, ik had zelf wel een vraagje. Ik was nog wel eens een tijdje een soort verslaafd aan plantaardige burgers. Die waren heel lekker sappig. En nou, op een gegeven moment at ik daar best wel veel van, vond ik. En ik dacht, dat is ook niet gezond. Maar nu zie ik in de schijf van vijf, dus als je van vlees naar plantaardig zou willen, dat je dan best dat soort plantaardige vervangers zou kunnen gebruiken. Daar staat eigenlijk niet een soort limiet bij of zo. Kun je zomaar het hele week plantaardige hamburgers eten? Ja, je mag het geen hamburgers noemen, maar je weet wat ik bedoel. Want dat is ook ultra bewerkt eten.
Het idee is dat we natuurlijk meer plantaardig, minder dierlijk gaan eten. Dat wordt ook op wereldniveau natuurlijk aanbevolen. Dat we van 60 dierlijk naar 40 plantaardig, van 60 dierlijk naar 40% dierlijk moeten. En daar passen de bonenburgers, zeg maar, passen daar goed in. Die hebben natuurlijk ook wel een nadeel dat ze vaak relatief vet en relatief zout zijn. Dus persoonlijk zou ik niet 7 dagen in de week een bonenburger kopen.
Nee, maar dat is soms al, dat zie je natuurlijk bij die schijf van vijf, dat mensen daaruit gaan pikken. Hè. Die zeggen, nou, ik neem wel het product die mij bevallen. Ja. En dan zeggen ze tegen ons, nou, ik eet volgens de schijf van vijf.
Nou ja, ik denk dat iedere stap in die richting een goede richting is. Ja. We hebben nog een hele lange weg te gaan. Hè? Van 60% dierlijk naar 40% dierlijk. Dat is echt een hele lange weg. En dat hebben we ook niet overmorgen bereikt. Dus ik denk dat dit soort kleine stapjes best... cherry picking nu maar 1 stapje wat bij jou past. En dan doe je over een jaar een volgend stapje. Ja. Dan denk ik, dan ben je goed bezig.
Ja, ja.
Nou, fijn om te horen.
Ja. Hey, maar Jan, inderdaad, er zijn heel veel mensen met een GLP-1-receptoragonist. En er zijn ook heel veel mensen die dat gebruiken. En er zijn ook veel mensen met sarcopene obesitas. En we weten dat juist bij deze mensen de eiwitintake heel erg belangrijk is. En is dat nou lastiger voor deze mensen om dat conform de schijf van 5 te doen? Of denk je van nou, dat is een peulenschilletje?
Dat is best heel lastig voor deze mensen. Want die mensen hebben door de werking van die medicatie gaan ze echt veel en veel minder eten. Ze hebben ook last van bepaalde producten. Sommige producten vallen minder goed. En onder andere hoor ik uit de studies die we doen dat bijvoorbeeld vlees minder goed valt. Soms ook dat melkproducten minder goed vallen. En om die spieren op peil te houden, adviseren wij toch dat die mensen tenminste 1 gram eiwit per kilogram bijgesteld lichaamsgewicht moeten eten. En dat rekenen we dan terug naar een BMI van 30. Want die mensen op die GLP-1 die hebben een verhoogde eiwitbehoefte ten opzichte van jou en mij. Omdat vet ook een metabool orgaan is. Waar was ik gebleven? Oh ja, het is dus lastig om die eiwitbehoefte te halen.
Ja.
Het kan wel, maar als je maar heel weinig calorieën eet, dan is het eiwitten zijn onderdeel van calorieën. Dus als je heel weinig calorieën eet, dan moet je echt extra veel aandacht hebben voor eiwit. En dat is een enorme uitdaging.
Ja, want dan deze mensen zullen wel vaak ook meedoen aan de GLI, want dat is een voorwaarde om het vergoed te krijgen en ze moeten ook daarna er nog mee doorgaan. Maar denk je dat dan bovenop de GLI er nog een meerwaarde is voor de diëtist? Of hebben ze genoeg begeleiding via de GLI?
Nou, wat ik hoor van de mensen, we hebben net een grote studie achter de rug waar 100 deelnemers in geparticipeerd hebben, 100 GLP-1 gebruikers, is dat de GLI eigenlijk een basis training is waarin voeding, beweging en gedragsverandering aan de orde komen. Maar dat die weinig toegespitst is op de specifieke persoonlijke vragen van de GLP-1 gebruikers. Daarbij horen we dan ook dat er veel gebruikers zijn die het traject van de GLI proberen te omzeilen. Omdat het een jaar de GLI uitzitten is zonder dat dat aan hun behoefte voldoet. Dus ja. Die mensen geven aan, wij hebben echt een persoonlijke benadering nodig. Iets wat bij mij past. De basis van de schijf van 5 is bij een heleboel GLP-1 gebruikers al bekend. Want het zijn vaak mensen die al 10, 20, 30 jaar lijden onder obesitas.
Ja, ja.
Ja, dus die hebben al veel kennis. Maar nu, bijvoorbeeld na een jaar GLI de GLP-1 gaan gebruiken of een ander gewichtsverlagend middel. Ja, ik zie wel mensen die echt heel veel afvallen. En dan vraag ik me af, wat komt er dan nog aan voeding binnen? En is dat nog wel volwaardig? Ja, dat is voor ons als huisartsen bijna niet in te schatten. Wij zien alleen maar iemand die succesvol afvalt.
Ja, als mensen heel veel afvallen, dan gaan we ervan uit, zoals in de literatuur beschreven staat, dat tot 40% van het gewicht wat ze verliezen spiermassa kan zijn. Dat is niet altijd erg. Hè? Als je een jonge vrouw hebt van 34 die heel zwaar is, en daar zit best wel wat reserve in. Hè? Die kan wel wat spiermassa verliezen. En vaak voelt zo iemand zich ook, gaat zo iemand beter functioneren, meer fysieke activiteit, mentaal beter. Hè? Dus dan daar zou ik me dan, die zou ik monitoren, maar niet te veel zorgen maken.
Maar monitoren als iemand monitoren, sorry dat ik er tussendoor kom, maar monitoren als huisarts? Of?
Ja, of de POH die deze patiënt begeleidt,
ja.
die kan dat wellicht inschatten. Maar als je een patiënt hebt met diabetes type 2 en die mensen zijn natuurlijk al voorbestemd, of die zijn, daarvan weten we dat ze vaak sarcopene obesitas hebben, die zijn vaak wat op leeftijd. Daar is het een ander verhaal, want daar kan de fysieke achteruitgang, daar kan die 40% spiermassaverlies wel het verschil zijn tussen zelfredzaamheid. En daar kan het leiden tot minder fysieke activiteit.
Ja. En daar zou het heel. Oh, sorry.
Ja, en daar zou ik dus echt kijken van, moeten die mensen dan niet een diëtist zien? En moet je niet wat voorzichtiger zijn met het opbouwen van de dosering, zodat het allemaal niet hè, zodat je krachttraining kunt doen, fysieke activiteit, voedingsadvies en zorgen dat die spiermassa op peil blijft. En die groep bijvoorbeeld, die zou ik duidelijk naar een diëtist sturen. En naar een fysiotherapeut of een, nou ja, hè, een persoonlijke begeleiding.
Ja, dus echt de ouderen, bijvoorbeeld ouderen met comorbiditeit en ouderen met sarcopene obesitas en die GLP-1-receptoragonisten gaan starten. Daarvan zeg je, laat die toch begeleid worden door een diëtist en misschien ook een fysiotherapeut.
Ja, in ieder geval goed gemonitord en ja, als het ja. nodig is, meer intensieve begeleiding. Ja.
Ja, en ik begreep ook, en dat is de laatste vraag, dat de meeste diëtisten tegenwoordig bio-impedantiemeters hebben, maar ook krachtmeters, om die spiermassa en functie goed in kaart te brengen en te houden.
Dat is correct.
Ja, nou, dat is denk ik voor veel eerste lijns professionals ja. nog niet bekend. Dus dat is fijn dat je daar ook de diëtisten voor, nou ja, voor kan, of erbij kan betrekken.
Ja, zeker. En ik denk dat daar ook echt een meerwaarde ligt. En dat je daar ook dus echt interdisciplinair als team moet kijken van nou ja, hoe gaat het medisch met de patiënt? Hoe gaat het met zijn voeding? Hoe gaat het met zijn fysieke activiteit?
Ja.
Wat kunnen we daaraan meten en monitoren? En ik denk dat je op die manier heel goed handen en voeten kunt geven aan die meer complexe patiënt met die GLP-1 gaat gebruiken.
Ja.
Ja. Nou Marjan, super dank voor jouw uitgebreide antwoorden.
Ja, leuk, dankjewel. Echt toepasbaar in de praktijk. Dag.
Oké, dankjewel. Dag.
Ja, nou, ik vond het heel interessant om beide hoogleraren te spreken. Allebei met hun eigen invalshoek. De een vanuit de richtlijn gezonde voeding en de ander vanuit de schijf van 5. En dat we ook de link hebben kunnen leggen naar onze patiënten in de dagelijkse praktijk. Wat we ermee kunnen en moeten en kunnen verwachten.
Ja, en nu heel veel recepten verzinnen met peulvruchten. Ja.
Ja. Het is een stip op de horizon, hè? Het hoeft niet morgen. Dat zeiden ze toevallig allebei.
Ja. Zullen we naar de literatuur gaan?
Ja, goed plan.
Opvallende zaken uit de vakbladen. Had jij nog artikelen gevonden, interessante literatuur?
Ja, bij toeval ook weer uit Medisch Contact. Zag ik nu dat er twee hele interessante artikelen waren die allebei ook over de GLP-1-receptoragonisten gingen. En allebei ook bij de Amerikaanse veteraan. Dat is natuurlijk een heerlijke groep altijd om daar onderzoek in te doen. Het ene onderzoek, en dat liet zien dat Amerikanen met diabetes, hè, die oude veteranen...
Maar die zijn niet altijd oud, hè, die veteranen?
Ze hebben in het leger gezeten.
Ze hebben in het leger gezeten, ja.
Ja, dus precies.
Zijn niet altijd bejaarde mensen?
Nee, militairen zijn al snel veteranen.
Het is in ieder geval een grote groep die ze onderzoeken.
Ja, ja. Het waren 606.000 mensen. Dus inderdaad een hele grote groep. En die hebben gekeken wat het doet op de verslaving. Ze zijn 3 jaar vervolgd. En ze vergeleken dan de SGLT2-remmer met de GLP-1-receptoragonist. En ze zagen dat bij de GLP-1-receptoragonist-gebruikers 14% lager risico was op verslaving. Zowel voor alcohol, maar ook cannabis, nicotine en opioïden.
Oké.
Ja.
En dat was, want ze hebben het vergeleken met de SGLT2-groep. Maar was er ook nog een groep die beide middelen niet gebruikte? Want je kan ook nog zeggen,
nee, dat hebben ze niet gedaan.
Je verslaafder van SGLT2. Maar dat is niet zo.
Wat zeg je het laatste?
Je zou nog kunnen zeggen, je wordt verslaafder aan al dit soort dingen door SGLT2-gebruik.
Oh nee. Het is niet met een controlegroep vergeleken.
Nee.
Ja, nee, dat geloof ik eigenlijk ook niet. Er is geen reden om dat op basis van de fysiologie en de farmacokinetiek te verwachten, toch? Van de werking van de SGLT2-remmers.
Lijkt mij ook niet.
Dat het invloed heeft op verslaving.
Dus GLP-1 doet iets gunstig op verslaving.
Ja, precies. We weten natuurlijk al op het eetgedrag. Maar het blijkt dus nu ook bij die andere dingen. En ze zagen wel dat de mensen die al verslaafd waren veel minder naar de SEH kwamen, minder suïcidaliteit en minder sterfte.
Nou.
Dus het moet ook nog, er waren bevindingen. Dus natuurlijk nog zou je het in een prospectieve studie nog moeten bekijken om deze bevinding te laten bevestigen. Het andere onderzoek was ook bij de Amerikaanse veteranen, die dus niet altijd oud zijn, wat we net al zeiden. Maar daar is gekeken naar mensen die de GLP-1-receptoragonisten staken. En we hebben al eerder besproken en gelezen dat je dan het gewicht weer ziet toenemen bij het merendeel van deze patiënten. Maar we zien ook dat als je het inzet voor risicoreductie op hart- en vaatziekten, dat risico weer gaat toenemen.
Ja.
Dus het
is
geen legacy effect.
Nee, dat is ook wel eigenlijk te verwachten.
Als
je stopt met een bloeddrukverlager, dan neemt ook je risico op hart- en vaatziekten weer toe.
Ja, maar als je stopt met statine, dan heb je niet de acute verhoging van je risico. Volgens mij.
Nee, maar was dit wel een acuut risico dan?
Hier zag je wel dat het risico op de dat het snel omhoog ging. Ja.
Okay.
En hoe langer het gebruik werd onderbroken, hoe groter ook het risico weer was.
Ja. Nou, mooi.
En langere stopduur had je dus meer risico.
Ja. Ik had een klein weetje eigenlijk, een HNW'tje noemen ze dat tegenwoordig. Ja, ja. Dus in huisarts en wetenschap. Er stond twee weken geleden een stukje in over welke rol heeft LP kleine a bij CVRM in de huisartspraktijk. Daar krijgen we ook regelmatig vragen over op het forum en bij onze nascholingen. Moet je nou dat LP kleine a meten? En dit was een huisarts die had een vraag ingestuurd, omdat het LP kleine a was bepaald bij een 25-jarige patiënt die vanwege hypercholesterolemie gecontroleerd werd. Dan was dat LP kleine a gemeten. En toen vroegen ze, ja, moeten we dat nou wat vaker gaan doen? Doe jij dat wel eens? Heb jij het wel eens gedaan?
Nee, eigenlijk niet.
Ik ook niet, nee. Dat LPA, dat staat voor lipoproteïne A. En dat is eigenlijk een klein aanhangseltje, een klein extra eiwitje wat vastzit aan het LDL-deeltje. En daardoor wordt hij wel gevaarlijker, zullen we maar zeggen, voor hart- en vaatziekten. En dat is vooral genetisch bepaald. Dus het is niet zo dat je dat met voeding en leefstijl kan beïnvloeden. En er zijn ook geen geneesmiddelen voor, maar je kan het wel meten.
Ja.
En bij wie moet je dat dan meten? Want je kan er niet zo heel veel aan doen. Je kan het eventueel meten als je helemaal geen verklaring hebt waarom iemand bijvoorbeeld op jonge leeftijd een myocardinfarct heeft gekregen, zonder nou echte risicofactoren.
Ja. Want ik las inderdaad dat het LPA, dat je dan meer inflammatie hebt in de endothelcellen en dat je het ook meer instabiele plaks geeft. En dat juist weer een hoger risico heeft op een myocardinfarct.
Precies.
Dat dus het grote risico ook is daarbij.
Ja, dus we weten dat het een risicofactor is. We weten dat het vooral genetisch bepaald is. We weten ook als je het gaat meten, dat bij 1/3 van de mensen uit Europa, uit West-Europa, het gewoon niet meetbaar is. 1/3 van de mensen heeft lage waardes. En laag wil zeggen onder de 50 nanomol per liter. En 1/3 van de mensen heeft hoge waardes, boven de 50 nanomol per liter. Maar je moet je pas echt zorgen maken als die boven de 105 is.
Ja.
En ja, wat kan je er dan mee? Nou, dan weet je in ieder geval dat iemand meer risico heeft op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. En dan zou je eventueel de andere risicofactoren wat strenger kunnen behandelen. Maar goed, er zijn nog geen goede richtlijnen over hoe je hiermee om moet gaan. Dus je zou het een keer eenmalig kunnen bepalen als je denkt, hey, waarom heeft deze patiënt nou op zo'n jonge leeftijd een hart- en vaatziekte doorgemaakt? Maar dan zal de cardioloog het waarschijnlijk ook meten. Ja.
En ze zeiden ook dat je het juist moet doen met mensen waarbij er geen andere risicofactoren nog zijn. Hè? Dus, van, hoe komt dat nou wat jij zegt? Maar waarschijnlijk, je mag toch aannemen dat de cardioloog dat wel doet dan. Hè? Bij een jong iemand met een infarct.
Maar dan weet je in ieder geval wat de plek is van dat LP kleine a in de huisartspraktijk.
Ja, met het advies om het voor ons nog niet standaard mee te nemen eigenlijk. Hè?
Precies. We gaan Martin bellen.
Ja, leuk.
Opvallende dingen van het forum.
Hallo, met Martin.
Hey,
hoi, Martin.
Hoi, hoi. Wij bellen jou weer voor een forumvraag.
Leuk, leuk. Er is heel veel gevraagd de laatste week. En het is lastig om een keuze te maken. Dus ik zou bijna iedereen willen adviseren van, kijk zelf ook eens even op het forum wat voor leuke dingen binnen zijn gekomen. Maar ik heb wat uitgepikt. En het gaat over een nieuwe patiënt met diabetes, waarschijnlijk type 2. Gevonden op het spreekuur of op de HAP, in ieder geval een glucose boven de 30. En dat bleek ook een HbA1c aan te hangen van 139.
Zo, ja.
Ja, ja.
Hey,
Martin, een hele workaround.
Voor de beeldvorm, hoe oud is die persoon en wat is zijn BMI?
De persoon is 60 jaar oud, het is een man. En hij heeft een BMI van 31,5. Verder normale nierfunctie, bloeddruk is ook wat aan de ruime kant. En in die hele workaround zijn ze gelijk begonnen met metformine en ook glyceride. En daarmee is die bloedsuiker nuchter al gezakt van boven de 30 naar 12,2.
Zo,
netjes zeg.
Ja,
zeker, zeker. En ook natuurlijk wat leefstijlaanpassing hoor, dat moeten we misschien ook niet onvermeld laten. Maar in die hele workaround is natuurlijk ook een fundusfoto aangevraagd. En wij zouden het misschien net een beetje anders hebben gedaan, maar er is gewoon een standaard fundusfoto aangevraagd. Die wordt in dit geval bij de opticien gemaakt. En dan is er aan één oog milde achtergrondretinopathie gevonden door de opticien dus.
Oké.
Okay. Dus standaardadvies.
Ten tijde van de diagnose al schade aan het oog.
Ja, ja, precies. Heel vroeger, toen we net begonnen met onze kaderopleiding, was dat wel bij nieuwe diabetes tot 30%, hè, wat we in de literatuur vonden. Nou, dat is gelukkig al niet meer zo. Dat is al verder gezakt naar 8% en misschien zelfs al wel wat lager. Maar ja, dit komt natuurlijk gewoon wel voor.
Ja.
En je kan je voorstellen, iemand met een HbA 739, dat is ook niet van gisteren.
Nee.
Dus langere tijd al hyperglycemie, met mogelijk ook langere tijd al potentiële effecten op het oog. En dat zie je dus in dit geval ook wat terug.
Ja, ja. En wat was die vraag?
Wel aan type 2 natuurlijk, hè, met deze leeftijd en dit gewicht. Mm-hmm.
Ja, en ook deze duur, want dit is dus ook al jaren waarschijnlijk aan de gang.
Dat denk ik ook, dat denk ik ook.
En de vraag, wat was de vraag van deze...
Nou, die vraag die kon ik ook niet 1, 2, 3 zo beantwoorden. Want de POH zegt, ja, hoe voorzichtig moeten we zijn met het verlagen van de glucose? Mm-hmm. Dat is één. En de tweede vraag is, die eraan kan vasthangt, van hoe snel moet die fundusfoto nou herhaald worden? Nou, wat betreft het dalen van de glucose, hebben we gezegd, ja, bij wat afwijkingen moet je het niet al te snel doen. Maar ja, aan de andere kant, hij is al gezakt van 30 naar 12.
Ja, dus dat is al een aardige daling.
De grote stap is al gemaakt.
Waarmee? Welke middelen?
Precies. Nu zit ik eigenlijk een beetje mee van hoe zit het nou eigenlijk met die uitslag van die fundusfoto? Die is wel duidelijk, maar is er uitgebreid genoeg gefotografeerd? Is er met midriasis gefotografeerd of niet? Ik weet niet hoe die logistiek daar loopt. Dus
met pupilverwijding.
Met pupilverwijding. En hoe breed is er, zeg maar, die foto kunnen maken? Is daar standaard overleg met de oogarts bij? Weet op die gen dan bijvoorbeeld ook dat er een hele hoge bloedsuiker is? Ik had zelfs iets van, als het nou in mijn praktijk zou gebeuren, en wij hadden deze afspraak in de regio, dan zou ik toch even een belletje met de oogarts doen van, luister, deze fundusfoto heb ik binnengekregen als screening, maar het is een heel hoog HbA1c en we zijn nu intensief aan het verlagen. Wat vind jij?
Ja.
Nou, deels van het antwoord hebben we al wel eens eerder besproken, hè? In de podcast met de oogarts. Dat was nummer 22, net even opgezocht.
Klopt.
Waarin ook wel gezegd wordt, nou, het dalen van de glucose is belangrijk. Dus laat dat niet te lang wachten. Nou, dat hebben we ook niet gedaan. Maar goed, in dit hele specifieke geval zou ik zeggen. Maar goed, ik ben ook benieuwd naar jullie mening. Van, laat toch eens even, doe een belletje naar de oogarts.
Ja.
Dan zou je een betere objectivering van de retinopathie willen hebben. Een betere beoordeling.
Ja. Kijk, weet je, als iets misgaat, dan heb je natuurlijk een probleem. Dat draai je niet terug.
Je bedoelt dus als er meer bloedvaatjes zich gaan vormen, proliferatieve retinopathie, waardoor die visus bedreigd kan worden, bedoel je?
Ja, precies. Ja, precies.
Ja. Nou ja, kijk, er worden natuurlijk richtlijnen gemaakt en deze patiënt die past dan net niet helemaal in de richtlijn. En zo'n nieuwe patiënt met al achtergrondsretinopathie en een heel hoog glucosegehalte. Ik zou zelf ook precies zoals jij doen, ik zou even een meedenkelzultje opsturen en vragen van, moeten we nog iets anders doen dan normaal?
Ja.
Ja, precies.
En moet er nog een extra controle? Wil je na 3 maanden misschien nog een keer die fundus bekijken?
Of juist eerder.
Ja.
Of juist eerder, ja.
Ja, precies. Want daar zat ik ook mee. Nou, de POH vroeg terecht aan mij, aan ons, van wanneer opnieuw een foto? Nou, eigenlijk weet ik dat niet zo precies.
Nee. Nee. En wat je volgens mij zei, dat heb ik ook geleerd uit die podcast nummer 22. Toen zei die oogarts, niet te bang zijn, wel naar beneden gaan, want zo langdurig door blijven gaan met een HbA1c van 39, dat is in ieder geval ongezond voor het oog.
Dat is slechter dan snel dalen, dat was eigenlijk de boodschap.
Ja, dat was de boodschap.
Ja. Ja. Nee, dat kan ik me ook herinneren later van.
Behalve
dat is eigenlijk wel gebeurd.
Behalve als er proliferatieve retinopathie is, dus visus bedreigde retinopathie, dan moet je niet te snel gaan. Maar dat was in dit geval niet. Dit was achtergrondsretinopathie.
Milde achtergrondsretinopathie. Dus het zit nog in het veilige gebied, denk ik. Maar ik zou me toch nog beter willen indekken.
Oké, nou, dankjewel weer voor deze interessante vraag. En voor meer interessante vragen, kijk op het forum, begrijp ik, Martin.
Ja, dat zijn leuke dingen.
Oké.
Kijk maar even de laatste week. Jo.
Tot volgende maand.
Tot volgende keer.
Bye. Nou, Martin is wel altijd geïnteresseerd in nieuwe patiënten met diabetes. Want een paar keer heeft hij zo'n hele hoge waarde. Maar hier zat er een retinopathievraag bij.
Ja, nou, precies. Dat zie je tegenwoordig niet zoveel meer.
Nee. We zijn weer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je het een leuke podcast vond. Wat heb jij geleerd, Bettien?
Ja, wat ik wel interessant vond om te horen is eigenlijk van beide experts dat de richtlijn gezonde voeding en de schijf van 5, dat die vooral wordt bepaald door de gezondheidsaspecten. En dat er ook wordt gekeken naar de kwaliteit en de veiligheid van de voeding. En dat er echt de sluitpost dan pas is de duurzaamheid en het milieu.
Ja.
Omdat er was heel veel onrust over in de media. Maar ik hoor toch echt wel van deze experts, de gezondheid staat helemaal bovenaan.
Ja.
Dus dat vind ik wel een geruststellende gedachte voor de mensen die toch al moeite zullen hebben om deze schijf van 5 echt in de toekomst volledig in de praktijk te gaan brengen.
Ja. En dan mijn patiënt waar ik mee begon, ja, die is misschien, ja, die is nog niet zo oud. En die heb ik dan nu wel naar de diëtist verwezen, omdat ik die GLP-1 ging starten bij haar.
Ja.
Maar ja, wat ik wel begrijp is dat als mensen ouder worden, dat die eiwitintake toch echt een lastig iets is. En dat mensen behoorlijk wat spiermassa kunnen verliezen.
Ja.
Dus daar de diëtist misschien nog wel een rol in heeft, ja, ook om het te meten. Nou,
denk ik ook, ja. Nou, en dat kunnen ze, hebben we al gehoord.
Ja, leuk. Nou, vond je het een leuke podcast? Geef dan even een duimpje in Spotify of iets dergelijks. Of stuur hem door. Nou, tot de volgende keer zou ik zeggen.
Tot de volgende keer.
En dan nog een laatste mededeling. Wij van Langehans zijn een groep vakgenoten met een hart voor de eerste lijn. Bestaande uit kaderhuisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en internisten. Voor meer informatie over Langehans en onze boeken, cursussen en andere materialen voor de huisartspraktijk, ga naar langerhans.com.